Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we ook vandaag zingen uit Psalm 91, de versen 7 en 8. Terwijl zijn ziel me teer bemint, zo laat God zelf zich horen. Heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Hij zal alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Psalm 91, de versen 7 en 8. Deze zondagavond mogen we belijdenis doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En laten we daarna zingen van de vastheid en de zekerheid van de werken van de Heer uit Psalm 87, het eerste vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Psalm 87, het eerste vers. Doen we nu in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, ook in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, met mond en hart aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Die is gestorven, begraven, is nedergedaald ter hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, Gij die in de hemelen zijt, Vader, Zoon en uitgestorte Heilige Geest hier op aarde, we danken U dat U ons ook vanavond uw dienst geeft, met een klein getal van de kerkraad in uw huis, koster, organist en geluidsregelaar. En U weet alle plaatsen, Heere, waar thuis of elders wordt meegeluisterd en meegekeken naar deze Uw dienst. En geef, Heere, dat we ons ook echt voor Uw aangezicht weten vanavond. In hoe we er zijn in, hoe we luisteren, zingen, bidden, met elke innerlijke houding we dat doen, dat we beseffen, Heere, dat er niets verborgen is voor uw aangezicht, dat u ook het hart kent, dat tot u zucht en uitziet naar heil, naar vastheid, naar zekerheid, naar de enige troost. En daarom bidden we het, Heere, geef ons ogen, die zien tot in de hemel, die de dingen zien die het blote oog niet ziet. Geef ons ogen die zien dat er in de hemel een troon der genade is, door uw Zoon en zijn voorbidding geheiligd en gereinigd. En wil ons, Heer, door dat zicht hoop, vastheid en zekerheid geven in dit aardse bestaan, wat aan alle kanten door onvastheden wordt omgeven en wordt omringd en kan worden aangetast. Heere, als u het ons niet geeft, dat zicht op de hemelse dingen, dan zien we hier op aarde een kerk waarvan alles opvalt aan te merken, allermeest op ons eigen leven. Dan zien we hier waar een kerk die in delen van de wereld wordt vervolgd en wordt verdrukt, of die zich verliest in de welvaart en in de weelde, zoals in West-Europa of Amerika. Dan zien we en ervaren we een geloofsleven dat wordt bedreigd door ongeloof en dwaling en afval. En daarom, Heer, geef Gij ons het zicht op hoe het hierboven is, hoe Gij, Heere Jezus, namen van uw kerk draagt op uw schouders, op uw hart, voor het aangezicht van uw Vader, Wil ons dat geven, Heere, want op aarde kent uw kerk een beproefd leven. Lijkt u soms van haar niet te weten. Lijkt u soms ver weg te zijn. En u kent hen die dat ook zo ondervinden, Heere. Maar dan bidden we, Heere, laat uw woord het venster zijn. En dat onze ogen geopend worden door het venster van uw woord te zien tot in de hemel. We bidden dat uw Heilige Geest werkzaam zou zijn. Je hebt gij verhoogde Christus nog uitgestort op Pinksteren, dat wij volgende week hopen te mogen gedenken. En geef uw Geest werkzaam te zijn in de harten van allen die u kennen. Werkzaam te zijn met troost, heiliging, uitzicht. Dat allen die u kennen weten van het balkon op hun leven dat uitzicht biedt. Tot op de dag van uw wederkomst. Dat uw bruidskerk tot u neemt en onze vernederde lichamen aan uw verheerlijk lichaam gelijk zult maken. Maar Heer, geef ook uw Geest onder allen die u niet kennen. In de kerk en in de samenleving. Allen die nog leven onder uw toren. Op weg zijn, op de brede weg die in het verderf eindigt als we die uitlopen. Heer, geef uw Heilige Geest om tot stilstand te brengen. Tot wederkeer, tot bekering. Tot het grote heil in u. Want Heer, wat zijn we van nature dwazen. Dat we dat wat de wereld biedt verkiezen. Boven wat gij te bieden hebt. Onvergankelijke eeuwige erfenis. We bidden dat wij de Geest zal werken, Heere, persoonlijk. Maar ook in de gezinnen en in de geslachten en in de huwelijken. In de gemeente, in de gemeenten en in uw kerk. In land en volk en onder uw volk Israël in het bijzonder, Heere. Dat in onze dagen dat volk een grote wederkeer tot u ontvangen mag, dat u uw verbond gedenkt, tot grootmaking van uw naam. We bidden ook om de uitbreiding van uw koninkrijk. Geef, Heere, dat door ons leven uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Dat als we aan de hemelpoort staan, we het mogen en kunnen zeggen in onze verrassing, dat we ook anderen hebben mogen meebrengen en hebben mogen winnen voor uw koninkrijk. Dat geeft ons leven toch nut en waarde, Heere. Als u het wilt gebruiken om er anderen door in te winnen, door ons getuigenis, door onze levenswandel, door onze houding. We bidden dat ook, Heer, aan de einden der aarde toe. Door bijbelvertaalwerk en zendingswerk onder alle talen en volken, Heere. En opnieuw ook vanavond voor de folders die deze week in onze dorpen worden uitgedeeld rondom Pinksteren. Geef dat woorden van die folders mogen raken in harten, Heere. Mogen stilzetten en mogen heenbrengen. Dat mensen het bij u zoeken. En niet langer alleen voor dit leven leven. En niet langer alleen op eigen kracht denken goed terecht te zullen komen. Maar zullen zoeken u, de Heer Jezus Christus en de genade die er in u is. Zegen ons in deze dienst, Heer. Bewaar ons voor afleiden. Dingen die onze gedachten komen. Dingen die we zien vanuit het raam van ons huis. Wat het ook al niet zijn kan, Heere, bind onze gedachten aan uw mond en aan uw stem. En geef dat uw dienaar die zuiver tot klinken mag brengen. Om Jezus wil. Amen. Na een tweetal gedeelte uit het Nieuwe Testament gaan we na zondag 18 van de catechismus nog één keer over. Die twee gedeelten zijn allereerst 2 Korinthe 5. Daarna Colossense 3. Staat ook allemaal op de site van onze gemeente. 2 2 Korinthe 5, de versen 1 tot en met 6. De tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, het vijfde hoofdstuk, waarvan vers 1 het woord van God al dus luidt. Want wij weten dat, zo ons aardse huis van deze tabernakel afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, zo ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, aangezien we niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Die ons nu tot hetzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand, dat woord komt terug in de preek, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat we inwonende in het lichaam uitwonen van de Here. En dan uit Kolossenzen 3... De brief aan de gemeente de Kolossen, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 4. Ik had al eerder beloofd dat we daar nog op terug zouden komen. Kolossenzen 3, vers 1 tot en met 4. En daar lezen wij Gods woord dan als volgt. Kolossenzen 3, vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Naar aanleiding van deze twee gedeelten gaan wij bepreken het derde nut van de hemelvaart van Christus. In zondag 18 van de catechismus te vinden. Vraag en antwoord 49. En dan nu dus het derde gedeelte van dat antwoord. Zondag 18. En vraag 49 luidt dan: wat nut ons de hemelvaart van Christus? En het derde antwoord opgegeven wordt is dan het volgende. Ten derde, dat hij, dat de ten hemel gevaren Christus, ons zijn geest tot een tegenpand of onderpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand God, en niet dat op de aarde is. Dit nut, dit derde nut van hemelvaart, valt in tweeën uiteen. We letten eerst op de gave van de Heilige Geest en ten tweede op het werk van de Heilige Geest, uit vraag en antwoord 49 van de catechismus. Dan zijn er vanavond de volgende afkondigingen voor u. De kerkdienst met de Pinksterdagen op de zondag, eerste Pinksterdag, op beide diensten zelf voor u voor te gaan. En op tweede Pinksterdag dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. Aanstaande dinsdagavond hopen we dat u meekijkt en meeluistert, en jullie ook, naar een avond vanuit de kerk over orgaandonatie. Dr. A.A. Theo, die theoloog en ook arts is, zal inleiding houden over voorbereiding op het sterven, met name met betrekking tot orgaandonatie. De avond wordt via onze site met beeld ook uitgezonden. Hij begint om 8 uur en op de site zelf kunt u nog meer overlezen. Aanstaande donderdagmiddag 28 mei weer om 14:30 het contactuur. En zaterdagmorgen 30 mei is er via de site van het Hervormd Jeugdwerk, dus hervormdjeugdwerk.nl, een uitzending van het kinderappel. Een deel van is ook hier in Water opgenomen. Zaterdagmorgen om 10 uur hopen we dat jullie en dat u met uw jonge kinderen meekijkt. De inzamelingen van de gaven, de eerste voor het evangelisatiewerk in onze dorpen, en dat sluit aan bij het feit dat deze week de evangelisatiefolders voor de Pinksteren in onze dorpen verspreid worden. En de tweede en derde inzameling van de gaven zijn voor de kerk van harte ook nu weer aanbevolen. Laten wij dan zingen uit Psalm 119 over de Heilige Geest in de versen 6 en 86. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd en door uw geest al de eisen van uw recht. En vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Psalm 119, vers 6 en 86. Derde nut van de hemelvaart van Christus was zondag 18 dat verwoord, dat de ten hemel gevaren Christus ons zijn geest de Heilige Geest tot een tegenpand, een onderpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittend ter rechterhand Gods, en wij dus niet zoeken wat op de aarde is. Het nut van hemelvaart is ten eerste de gave van de Heilige Geest en ten tweede letten we op het werk of één aspect van het werk van de Heilige Geest. Gemeente, jammer dat de Heer Jezus niet meer hier op aarde is. Dat is toch onwillekeurig eigenlijk de eerste gedachte die toch eigenlijk steeds bij je opkomt als het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus. Ergens een gevoel van, was ik nog maar hier gebleven? Dat je hem zelf zou kunnen zien, zou kunnen horen, misschien zou mogen aanraken. Dat je ook je kinderen, je kleine kinderen, dus die moeders van toen en die vader, echt mee zou kunnen nemen. Ja, en je zou ze zo, ja, de Heer Jezus zou hen zo letterlijk de handen op kunnen leggen. Jammer dat het niet meer kan. Het lijkt er zelfs een beetje op, kun je denken. Dat de Jezus met de hemelvaart zichzelf in veiligheid heeft gebracht. Dat hij van deze wereld die in de boze ligt, ja, dat hij zich daar onttrokken heeft, dat hij er allemaal te boven is. Terwijl het is een kerk midden in die wereld die in de boze ligt, in het strijdperk heeft achtergelaten. Het zou haast lijken alsof het is een kerk in de steek gelaten heeft. En soms kun je je ook nog zo voelen, ook. Dat het echt voelt. Alsof Jezus geen notitie van je neemt, dat Jezus je echt in de steek heeft gelaten. Door dingen die hij laat gebeuren, of door wat hij juist niet laat merken. Dat gevoel had ook, naar ik begrepen heb, heel wat Nederlanders. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, koning Wilhelmina naar Engeland vertrok. En het, ja, in eerste instantie voor sommige mensen leek, alsof onze koning zichzelf gauw in veiligheid had gebracht, veilig in Engeland, terwijl zijn landgenoot hier in Nederland maar in bezet gebied achterliet. Nou, dat hebben mensen soms best heel moeilijk te verteren gevonden. Daar lijkt het haast een beetje op, met de hemelvaart. Nou, heeft de catechisme aan de hand van de Bijbel, want het is wel duidelijk dat zo niet is, integendeel. Dat hij is heen gaan om daar de voorspraak van zijn kerk te zijn. Om daar het hoofd van zijn kerk te zijn. En vanavond nog een derde element waarom het zo goed is. Dat de Heer Jezus ten hemel is gevaren en dat het helemaal niet betekent dat hij ons zijn kerk hier maar heeft achtergelaten en in de steek heeft gelaten en maar een beetje aan ons lot heeft overgelaten. Verre van. En in het derde nut gebruikt de catechisme daar dan de woorden pand en tegenpand voor. Komen we straks nog op. Maar het lijkt me dat het beste dat zo op zou kunnen vatten. En ik hoop dat het dan voor je gelijk helder is. Denk even aan een man en een bruidegom die emigreert naar Amerika. Daar staat het toekomstige huis van de bruidegom en zijn aanstaande bruid. En de bruidegom gaat alvast een paar weken, een maand van tevoren vooruit naar Amerika om alvast naar het huis toe te gaan. Dat is op zich natuurlijk niet leuk. Want ja, in die weken, in die maand kunnen ze niet echt elkaar meer zien en elkaar meer aanraken. Zijn ze van elkaar verwijderd. Nou heeft die man, die bruidegom, het volgende gedaan. Om te beginnen, dat is één. Heeft hij op zijn telefoon een foto van de aanstaande bruid meegenomen naar Amerika. Zodat elke dag dat je op zijn telefoon kijkt, ziet hij een foto van zijn bruid voor zich. Hij zal haar niet kunnen vergeten. En dan, zodra hij in Amerika is, stuurt hij een foto van dat toekomstige huis naar zijn bruid in Nederland. Zo ziet het eruit. Ik heb het al zelf gezien, ik heb zelf deze foto gemaakt. Iets van dat nieuwe huis, wat ik je graag al zien door middel van deze foto. Hij heeft dus een foto van zijn bruid meegenomen van Nederland naar Amerika. En een foto van dat nieuwe huis heeft hij van Amerika teruggestuurd naar zijn bruid. Kijk, Zo is dat ook gegaan met de Heer Jezus in zijn bruidskerk. Jezus is zijn bruidskerk vooruit weggegaan van deze wereld naar de hemel. En dat is op zich niet fijn. We kunnen Jezus niet meer zien, aanraken en zelf horen en tegenkomen hier op aarde. Maar, dat hoorden we al eerder, Jezus heeft iets van zijn kerk meegenomen naar de hemel. Als het ware een foto van zijn kerk. Een lichaam. Een lichaam van vlees en bloed, een menselijk lichaam. Hij kan zijn kerk niet vergeten. Maar als Jezus 10 dagen in het nieuwe huis van de hemel is, stuurt hij ook wat vanuit de hemel terug naar zijn bruid op het aarde. Als het ware een foto van de hemel, want hij stuurt vanuit de hemel zijn Heilige Geest weer terug naar zijn bruidskerk hier op aarde. Dus Jezus heeft iets van ons meegenomen naar de hemel, een lichaam. Hij heeft iets vanuit de hemel teruggestuurd naar ons. Zijn Heilige Geest. Pand en tegenpand. Iets van ons meegenomen naar de hemel. Iets vanuit de hemel teruggezonden naar ons. Dat is de gave, eerste punt van de preek. Dat is de gave van de Heilige Geest. En de Geest, die laat als het ware zien, net als die foto van het huis in Amerika. Zo is het nou in de hemel. Als die foto laat zien, zo ziet dat huis eruit. Zo laat de Heilige Geest zien, zo ziet het er nou in de hemel uit. Hoe dan? Nu, omdat de Heilige Geest de Geest is van de vreugde in God. Vreugde in Gods eigenschappen. Rechtvaardigheid. En barmhartigheid. Heiligheid. En genade. Liefdevol. En heerlijkheid. En de Geest geeft vreugde in de eigenschappen. De Geest geeft ook vreugde in de personen van God. In de Vader die zijn Zoon zond. Vreugde in de Zoon die zijn leven gaf. Vreugde in de Geest die woont in zondaarsharten. En geeft vreugde in Gods werken. De schepping, de verzoening, de verlossing, de wedergeboorte, de verheerlijking, de verkiezing, de Heilige Geest, die geeft vreugde in God. Hij geeft ook liefde. Liefde geeft de Geest. Liefde van deze God. Liefde van God de Vader, die zijn kerk verkoren heeft. Liefde van God de Zoon, die zegt, ik voor u. Die gaan ze eeuwige dood, dat moeten sterven. De liefde van de Heilige Geest, die inwint en bij je blijft. En dan ook weer liefde tot deze God. Liefde tot de Vader, tot de Zoon, tot de Geest. En de Geest ook de Geest van heiligheid. Van vreugde, liefde, ook van heiligheid. Naar zijn geboden. Naar Gods wil. Naar Gods wetten. Dat is heiligheid. En de Heilige Geest, die brengt dat mee als die wordt uitgezonden in de harten van de gelovigen. Dan komt er iets van de hemel in het hart van iemand die gelooft. Vreugde, liefde, heiligheid. En dat geeft er Jezus dus in de harten van al degenen die van hem zijn, van al de zijnen. En daarom is ook zoveel rijker. Jezus' lichaam hier op aarde, ja, dat zou bij enkele van zijn kerk kunnen. Een lichaam kan maar op 1 plek tegelijk zijn. Jezus' lichaam op aarde zou maar bij sommige leden van zijn kerk kunnen zijn. Maar de Heilige Geest van Jezus vanuit de hemel, die kan op eenzelfde moment in al de gelovigen zijn. Zoveel als over heel de wereld zijn. Niet bij hen, maar in hen. En niet maar bij enkelen, maar in allen van zijn kerk. Zodat hij het zeker weet. Ik ben van hem. Want er is iets van de hemel in mijn hart. Iets van die hemelse vreugde in God. Iets van die hemelse liefde. Iets van die hemelse heiligheid. Lang zoveel niet als ik zou wensen en zou willen. En lang zo zuiver niet als ik zou wensen en zou willen. Maar toch, iets van de hemel is er in mijn hart. En al lijkt het dan dat Jezus geen notitie van me neemt. En dat hij me maar aan laat modderen. En dat hij me in de steek heeft gelaten. Dit is een onbedrieglijk pand, bewijs, waarborg dat ik van hem ben. Al zou het maar een paar korreltjes zijn. Vreugde in God. Liefde van en tot God. En heiligheid, verlangen naar heiligheid voor God. Een christen, dat is iemand die heeft al iets van de hemel in zijn hart, voordat zijn hart in de hemel is. Want Jezus zendt vanuit de hemel zijn geest terug in de harten van allen die geloven. En daarmee komt er een stukje van de hemel, een paar korreltjes, in de harten van allen die geloven. Zodat ze het zeker mogen weten. Ik ben van hem. Andersom is dan ook waar, dat zegt de Bijbel ook in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Indien iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die is dus niet van hem. Die hoort dus niet bij hem. Dat is het bewijs dat je niet bij zijn bruid hoort. Als je nooit vreugde in God kent. Nooit liefde van en tot God hebt. En als heiligheid je bitter en zuur smaakt. Dan ben je niet van Christus. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, dan hoort hij ook niet bij Christus. En als hij bij Christus hoort, dan hoor je bij de duivel. En als je bij de duivel hoort, dan ben je gewoon voor eeuwig verloren te gaan. De Heer Jezus heeft dus vanuit de hemel, 10 dagen na zijn hemelvaart, als het ware een foto van de hemel, zijn heilige geest teruggezonden in de harten van allen die de zijne zijn. En in 2 Korinther 5 noemt de geest dan een onderpand. Dat betekent zoveel als een eerste aanbetaling. Hè. Als je een auto koopt, dan kan het wel zo zijn dat je een deel van het bedrag wat die auto kost direct betaalt. En door dat te doen, die eerste aanbetaling, dat is een onderpand, geef je de garagehouder de garantie dat je de rest te zijner tijd ook netjes zult betalen. Daar leg je dan aan vast en daar verplicht je jezelf toe door die eerste aanbetaling, door dat onderpand te geven. Of een Bijbels voorbeeld, toen de duif uit de ark van Noach terugkwam met dat ene takje in haar bek, liet God daarmee zien, Noach, dat ene takje is het bewijs. Ik geef je ook die hele nieuwe aarde die aan het droogvallen is. Daarmee heeft God zich verplicht aan Noach om ook de hele nieuwe aarde te geven. Kijk, dus geeft God je nu zijn heilige geest, onderpand, dan verplicht God zichzelf daarmee genadig dat je straks ook het volle deel zal geven. De hemelse heerlijkheid. Nu mijn geest. Straks de hele erfenis. Garantie. Ergens anders staat, hè? Aangezien ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde, liefde, heiligheid in mijn hartgevoel, zal ik straks volkomen zaligheid, liefde, vreugde en heiligheid bezitten. Gegarandeerd. Wat wil dat een vastheid en een zekerheid geven? God zal niet nu je iets geven van hemelse liefde, hemelse en verlangen naar heiligheid. En straks nog zeggen van, hé, maar dit was het nou. Dat mag ik niet van hem denken en dat hoef ik niet van hem te denken. Onderpand. Nu zijn geest. En hij heeft God zichzelf erop vastgelegd. Straks de hele hemel. Wat geeft dat een vastheid. Nou moet diezelfde geest ook nog, als we dat een beetje uitbreiden, in het Nieuwe Testament de eersteling genoemd. Romeinen 8 noemt hem zo. Nou, weet u nog van een eerdere preek, hè? De eersteling, dat was de eerste emmer koren die van de Nieuwe Oost van het land gehaald werd. En die eerste emmer, ja, die gaf aan, ja, daar staan er wel 1000 emmers koren op het land. Hè? Die eerste is maar de eersteling en is maar een fractie van wat er allemaal aan koren op het land staat. Kijk, de Heilige Geest wordt ook de eersteling genoemd, met andere woorden. Wat je dan nu in je hart ontvangt aan hemelse liefde, vreugde en heiligheid, is nog maar een vingerhoedje, nog niet eens een emmer. Daar staat nog ontzaglijk veel meer, 100.000-voudig op je te wachten, in de volheid van de hemelse heerlijkheid. Het zal nog eindeloos veel meer zuiver en mooier zijn dan wat je nu in je hart ontvangen en ervaren mag. Zoals dat huis zelf natuurlijk veel mooier is dan alleen maar die foto van het huis. Het huis zelf overtreft die foto wel 1000 keer. De hemelse volheid overtreft wat je nu van de geest in je hart ontvangt wel 1000 tot 100.000 keer. Wat mag ons dat doen verlangen? Verlangen naar zo'n ontzaglijke volheid. Ja, dat je inderdaad dat een beetje gaat begrijpen, hè. Daar zul je een eeuwigheid voor nodig hebben om dat te kunnen bevatten, te kunnen beleven, te kunnen bewonderen. Hè. Dat wil doen verlangen. Er wacht nog zoveel meer. Het is nog zoveel rijker. Wat er nog voor je is weggelegd aan onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis. Dat ik wel denk, leef dat verlangen naar die volheid maar sterker in me. Dat ach de morgen, ach wanneer. Kijk gemeente, zo toont dit onderdeel van het derde nut van hemelvaart. Hoe vast. Opnieuw hoe vast, hoe rijk, hoe groot, hoe heerlijk de verlossing is. De verlossing die in Christus Jezus is, is zo oneindig groot en rijk. Die is zo oneindig vast en gegarandeerd. Daar heb ik nog geen benul van, om zo te zeggen. Zo vast en groot als die verlossing is, en hoe rijk ik dan wel niet ben. Waar alleen maar kan zeggen, wat ben je arm als je deze verlossing niet kent. Wat ben je als je het moet doen. Met wat je hier in dit leven, uit het leven kan halen en in de schoot geworpen kan krijgen. Het lijkt heel wat. Maar het wordt ten slotte en ten diepste helemaal, helemaal niks. Er neemt niks van over en je neemt er niks van mee. Wat is een mens dwaas. Die wat hij hier bij elkaar kan schapen verkiest. Boven deze verlossing. Zo eindeloos rijk. En groot. En vast. En gegarandeerd. En dan naast die draad van de verlossing. Dat hebben we nou onderhand wel door. Loopt die draad van onze zondekennis. Dat ik een oog voor krijg. Een hart voor krijg. Ja, dat mij niet verlangen naar die hemelse volheid God zo tekort doet en zo'n schande voor God is. Als ik zo weinig zeker, als ik zo weinig verlang, als ik zo onder de maat leef, wat doe ik de Heere daarmee tekort? Wat doe ik hem daar een verdriet mee? Dat wordt me steeds meer tot zonde. Ook dat ga ik als verdieping van mijn zondekennis zien. Dat ik zo weinig leef uit die vastheid en die vastheid. Dat ik ook zo weinig naartoe leef. Ook dat is zonde. En aan de andere kant ook daarnaast de draad van de dankbaarheid. Als ik zoveel van hem krijgen zal. Als ik alles van hem krijgen zal. Heer, wil ik ook veel geven. Dan wil ik ook veel geven. Hier en nu in dit leven. Laat dan heel mijn leven voor u zijn. U kunt nooit meer van me vragen. Dan dat u me geeft en dat u me zult geven. En dan zou u alles van me vragen, Heere. Dan is het nog veel minder. Dan wat u me geeft en wat u me zult geven. Dat is dankbaarheid. Nou, dat was bij het eerste. De gave van de geest. De ten hemel gevaren Christus. Die vanuit de hemel zijn geest als een foto onderpand van de hemel terugzendt in de harten van de zijnen. Het tweede verhaal is dan, en uit ons antwoord, het werk van de geest, of beter gezegd, één aspect van het werk van de Heilige Geest. Volgende week zondagavond op een ander aspect aan de orde te komen, meer aspecten. Maar op grond van Colossens 3 vers 1 noemt antwoord 49 dan één aspect van het werk van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. En dat heeft juist ook te maken met hemelvaart. Want wat zegt Colossens 3 vers 1, wat zegt antwoord 49? Dat die Heilige Geest doet zoeken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is, aan de rechterhand Gods. Dus de ten hemel gevaren Christus. De Heilige Geest, die doet je zoeken de dingen die boven zijn, waar de ten hemel gevaren Christus is. Nou heeft het woordje zoeken hier een, noem het ietsje, eigen betekenis. Als we even gewoon aan onze taal denken, zoeken. Ja, dan houdt zoeken in dat je iets of iemand kwijt bent en je weet niet waar het is, waar je het hebt gelaten of wat gebleven is. En omdat je niet weet waar dat of waar die persoon is, daarom ga je hem zoeken. Nou, zo hoeven wij Christus niet te zoeken natuurlijk. Hij heeft gezegd waar hij heen gegaan is. Dus wij weten waar hij is. Dus niemand hoeft Christus te zoeken van ik zou niet weten waar het is en waar ik hem zoeken moet. Dus zo zoeken kan het al sowieso niet zijn. Het woord zoeken moet een andere lading hebben. Namelijk deze, het woord zoeken vanuit de grondtaal, het Grieks betekent hier, erop steunen, erop bouwen. Dus dan staat er, de Heilige Geest die doet ons steunen op, die doet ons bouwen op, hoe het hierboven is, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Dat je daarop steunt, op hoe het er in de hemel voor staat. Namelijk, een vader op de troon, en een zaligmaker, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En zal dat hij als hoofd van zijn kerk al vertegenwoordigt en is voorgegaan in de hemel. En het einde waar de Christus die zijn geest als onderpand heeft teruggezonden. Daar liet de geest op steunen. Daar liet de geest op bouwen. Dat de zaligheid zo vast en zeker verankerd ligt. In de Zoon die als een voorspraak en een hoofd al bij de Vader is. En dat is nodig. Reken maar. Want dat allemaal zo vast ligt en zo zeker is. Dat zou ik niet zeggen. En dat komt niet altijd in me op. Als ik kijk op hoe het er hier beneden aan toe is. Hoe het hier op aarde eraan toe is. Hè? Als ik zou steunen en bouwen op hoe het hier beneden voor staat. Wat zie ik dan? Nou, dan zie ik een kerk die vaak wordt bedreigd. De situatie van de kerk op aarde is in vele landen verre van rooskleurig. Het schip van de kerk is vaak in zwaar weer. Her en der vervolgd, her en der een minderheid, her en der een instituut dat een invloed op de samenleving verliest, en zelf ook wel vaak ontrouw, zelf vaak verdeeld. Je zou er somber en moedeloos van kunnen worden als je statistieken ziet. En die het laatste woord zou geven. En dan komen wij, als je dan eens kijkt naar je eigen scheepje. Het schip van de kerk, maar ook je eigen geloofsscheepje. Dan zie je ook wel eens dat in zwaar weer is. Golven van verzoeking, stromen van verleiding, storm van aanvechting en beproeving. En je geloofsscheepje zelf, dat kan vooral zo gammel zijn. En zoveel water maken. En wij zo denken, dat houdt het niet lang meer vol. Dat scheepje slaat een keer om, dat drijft een keer af, dat gaat een keer ten onder. Want er komt zoveel druk op te staan en zoveel lasten op te liggen, dat komt er helemaal verkeerd af. Maar door de kracht van de Heilige Geest, Hij leert je zoeken. Hij leert je zien en erop steunen op hoe het hierboven is. Hij leert je zien. En dan dacht ik aan de bijbelgeschiedenis van de discipelen en de storm op het meer van Galilea. Matthäus 14 bijvoorbeeld. Wat zag je toen als je naar beneden keek op het meer van Galilea? Nou, het scheepje dat in nood van de golven was. En dat water begon te maken. En ja, je zou denken, als je daarna keek naar dat meer van Galilea en die storm en het weer, hoe het scheepje aan was van, dat scheepje dat haalt de overkant niet, dat scheepje maakt water, dat scheepje dat zinkt een keer. Maar wat was de redding en het geheim voor het scheepje van de discipelen? Daarvoor moest je naar de bergen kijken, langs dat meer. Want de Heer Jezus op de berg gegaan, om daar te bidden tot zijn vader. En deze was er op de berg aan de kant van Galilea. En die waakte over dat scheepje. En die zou, als het nodig was, over het scheepje toekomen. Om dat scheepje van de verdrinkingsdood en het verdrinken en het zinken te redden. Kijk, de geest die je doet zoeken, die je leert bouwen en steunen, op hoe het hierboven is. Daar is Christus als mijn voorspraak, die altijd leeft om bij de Vader het voor me op te nemen, de belangen van mijn zaligheid te behartigen, en die daar altijd mee doende is. En die dat als hoofd van zijn kerk daar al is en die gezegd heeft, Vader, als mijn kerk niet binnen mag komen, laat mij dan ook maar niet binnen. Maar hij mocht binnenkomen. Als hoofd is hij de garantie en de voorloper dat heel zijn kerk daar komen zal. En hij bidt, Vader, bewaar ze in uw naam, Vader. Ik wil dat waar ik ben ook zij zijn zullen die gij mij gegeven hebt. Hoe staat er voor met mijn zaligheid? Buitengewoon best. Uitstekend tot en met. Want de Vader en de Zoon, die zijn daar samen voordoende. En elk uur van de dag en de nacht is de Zoon als voorspraak en als hoofd doende bij zijn Vader. Het staat er geweldig voor met het schip van de kerk. Het staat er uitstekend voor met mijn zaligheid. Want die is in de beste, veiligste handen die maar denkbaar zijn. Zekerheid. Een stabiel geloofsleven. Midden in de stormen. Als de geest me doet zien en op doet bouwen. Op hoe het hierboven in de hemel eraan toe gaat en ervoor staat. Kun je zeker het anders niet hebben dan? Nou, als het mooi weer is wel, toch? Als het mooi weer in je leven is, en je voelt er wat van binnen, dat God dicht bij je is en je voelt wat vreugde. En als de zon schijnt en je voelt dat God dicht bij je is en je voelt je gezegend. Hij zegt, ja, we komen dankbaarheid tekort, want we mogen toch zo... Ja, als het mooi weer is, dan kun je ook wel zekerheid hebben als je naar beneden kijkt. Zo naar je eigen leven en naar je eigen hart en naar je eigen... Als het mooi weer is, kun je dan ook wel zekerheid hebben. Maar het is niet altijd mooi weer. En het blijft niet altijd mooi weer. De zon die blijft niet schijnen. En je hart dat blijft niet zo gevoelig. Er komen weer stormen van beproevingen. En dan komt de ene klap met de andere op je leven terecht. En dan lijkt het wel alsof God je bidden niet hoort. En dan voel je niks van hemelse vreugde en liefde. En je ziet alleen maar zonden in je eigen hart. En ja, dan zou je kunnen zeggen, als ze vragen, ja, en mag je nou zekerheid en mag je nou hoop hebben? Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, soms mag ik wel wat hoop hebben. Soms mag ik wel eens wat hoop hebben. Wat lazen we van Paulus? 2 Korinthe 5. Wij hebben dan altijd goede moed. Altijd. Ook als slecht weer is. Ook als mijn hart leeg voelt. Ook als ik me God verlaten voel. Ook als het stormt. Wij hebben dan altijd goede moed. Steunend op hoe het er boven voor staat. De zoon die bidt. De vader die bewaart. Steunend. Op hoe het er hierboven voor staat. Wij hebben dan altijd goede moed. Dat is een werk van de Heilige Geest. En dat maakt je zelf te zeggen. En nou neem ik me voor. Ik ga nooit meer twijfelen. Nou, zo werkt dat niet. Al onze goede voornemens. Nou, die slaat de duivel 100 keer aan gruzelementen. Maar daar zorgt nou de Heilige Geest voor. Als je daar nou naar verlangt, hè, naar een stabiel, verzekerd geloofsleven. Niet als een jojo op en neer, maar een stabiel geloofsleven. Dat het de schriften na mag zeggen, wij hebben dan altijd goede moed. Nou, bid dan om het werk van de Heilige Geest. Heilige Geest, leer me bouwen, leer me vertrouwen op hoe het er hierboven voor staat. Een biddende zoon, een bewarende vader, waar geen duivel een speld meer tussen krijgt. Heilige Geest, leer me bouwen op hoe het er hierboven voor staat. Als mijn levensscheepje dan maar verbonden is met het ten hemel gevaren Christus. Als ik maar de belangen van mijn zaligheid uit mijn handen heb overgedragen aan zijn doorboorde handen. Zeg maar even, elk levensscheepje heeft een touw aan de voorplecht zitten. En dan komt de Heer Jezus in de prediking langs. Geef nou het touw van je levensschip in mijn handen. Dan neem ik het mee en ik leg het vast aan de troon van mijn vader. Nou, zo komt de Heer Jezus vanavond bij je bij ons langs. Langs je levensscheepje. Om dat touw van de voorplecht van je levensschip tijd in zijn doorboorde handen legt. Want anders haal je het niet hoor. Anders breekt in de storm je vertrouwen stuk. En je geloof stuk. En je hoop breekt stuk. En anders dan gaat in de stroming van de aanvechting je volgzaamheid en je onderwerping eraan. Geef het touw van je leven, Schip. Nu, voor het eerst of opnieuw, in zijn doorboorde handen. Dat hij het meeneemt, dat hij het in zijn voorbidding vastlegt voor de troon van God. Wij hebben dan altijd goede moed. Een nut van hemelvaart, hè? Wat een geweldig nut van het een hemelgevaren Christus. Er zat dan weer wat samen te nemen. En aan het eind van zondag 849 weer wat samen te vatten. En ze waren, wat is nou een christen, hè? Wat is nou een christen die van Christus is, die geboren is, die gekruisigd is, die is gestorven, die is opgestaan en die ten hemel is gevaren. Wat is nou een christen? Dan zou je denken, dan kun je aan iemand kunnen denken die over straat loopt, die zijn portemonnee bij zich heeft. Heb je nou lang meer altijd met al die pasjes en zo, maar een tijd die hij nog zijn geld in zijn portemonnee had. En die heeft in zijn portemonnee 1,59 euro zitten. Naast hem op iemand, met een veel dikkere portemonnee, zit al 1000 euro in. Met wie zou het liefste willen ruilen? Portemonnee van 1,95 euro, portemonnee van 1000 euro. Nou, niet zo moeilijk natuurlijk. Even wachten. Ze lopen naast elkaar op straat, 1,59 euro op portemonnee en 1000 euro, die andere man. Tot ze allebei bedreigd en overvallen worden. En overvallers, die nemen allebei de portemonnees af, maken allebei de portemonnee leeg en gaan er met alles vandoor. En zie je, die man met mee van 1000 euro, die is ontroostbaar en hopeloos. Hij is zijn 1000 euro, is hij allemaal kwijt. Die andere man, die 1,59 euro portemonnee had, die lijkt helemaal niet zo verdrietig. Dat hoeft ook niet. Hij heeft nog 100.000 euro op de bank staan, waar geen overval op straat aan kan komen. Kijk, wat ik in mijn portemonnee van dit leven heb, hè. Dat raak ik gegarandeerd een keer kwijt. Dan heb ik een gevulde portemonnee met relaties, rijkdom, goederen, bezit, levensvreugd, inkomen, noem maar op. Of was het in die zin 1000 euro. Maar als het alles is wat je hebt, dan raak je het in dit leven of in het sterven gegarandeerd, dan raak je het allemaal kwijt. Als je nog veel minder in je portemonnee hebt zitten. Maar als je van Christus bent, heb je een eeuwig kapitaal van 100.000 euro, wij zullen spreken, op de bank staan. En daar kan niemand aankomen. Daar kan niemand aankomen. Want dat is veilig, onaantastbaar, zelfs voor de duivel bewaard in de hemel, in de ten hemel gevaren Christus. Zalig wie een kapitaal in de hemel heeft, in Christus. Het kapitaal van de eeuwige volheid en heerlijkheid en de volle erfenis. Zegt Colossense 3 van, dat is nu wel verborgen in God. Ja, dat is wel zo, hè. Dat is nu niet altijd zichtbaar, zeker niet voor het blote oog. Net als die heerlijkheid van de Heer Jezus. Die is nu ook vaak verborgen. Zeker voor blote oog. Dat Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is. Dat Jezus alle macht heeft en hele waarde. Dat Jezus de beminde van de Vader is. Dat Jezus nu met glorie in de hemel is. Ja, daar zie je ook lang niet altijd alles van. Die glorie van Christus hangt, daar hangt, lijkt het vaak als een gordijn voor op de wereld. Hij ziet wat de Satan allemaal nog in de wereld aanricht. Hij ziet wat de kerk van Christus allemaal wordt aangedaan. Ja, dan zeg je, die heerlijkheid van Christus, die is nu nog vaak verborgen. Die glanst en straalt nog niet over het hele wereld rond. Maar er komt een dag. Er komt een dag. Dan wordt Christus heerlijkheid geopenbaard. Als hij terugkomt tot de wolken. Zal iedereen zijn heerlijkheid zien? Kan niemand zijn heerlijkheid meer tegenspreken? Dan straalt de heerlijkheid van Christus af voor het oog van alle mensen, alle volken. Nou, zo Christus, zo kerk. De heerlijkheid van de kerk, van de gelovigen, van de ware christenen, die is ook zo vaak voor het blote oog verborgen. Verdrukt, beproefd, aangevallen, bestreden, aangetast. En vaak is de heerlijkheid tot onze schande ook nog zo vaak bevlekt. Dan leef je zo dat er zo weinig glans van afstraalt. Zo weinig sprankelend en zo bevlekt met zonden. Dat mensen soms wel zullen denken, nou is dat nou een kind van God? Moet dat nou iemand zijn? Die een avondmaalganger is en die een erfgenaam van God is? Erg. Maar er komt een dag dat ik met Christus zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat niet alleen de heerlijkheid van Christus zal glanzen voor ieders oog. Maar dat ook mijn heerlijkheid met Christus zichtbaar zal zijn voor ieders oog. Een verheerlijk lichaam. Een glanzend leven. Een zondeloos bestaan. Als een kind van de Vader gezegend, beweldadigd en eruitziend en eruitlevend. Dan zal mijn heerlijkheid met Christus geopenbaard worden. Voor ieders oog in volle glorie. Dat is nou een ware christen. Dat is nou een christen die een heiland heeft die ten hemel is gevaren en die bidt en die waakt en die mijn zaligheid bewaart in de hemel bij God. Het staat er uitstekend met me voor. Amen. We zingen van die rijkdom uit Psalm 16, het derde en het zesde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis wezen. En gij maakt heel lang mij het levenspad bekend. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, de versen 3 en 6. Laten we samen thuis, waar dan ook en in de kerk, de Heere danken en bidden. Heere, o Heilige Geest, leer ons zien hoe het in de hemel is, waar de Vader op de troon is, waar de Zoon als hoofd en voorbidder van zijn kerk is. Laat de Heilige Geest zien op hoe het er in de hemel voor staat. Dat de zaligheid van uw kerk zo vast is, onaantastbaar vast en zeker is. Heer, leer ons door uw Heilige Geest het leven, de vastheid en de zekerheid te zoeken, buiten onszelf, in Christus die ten hemel is gevaren. En geef ons, Heere, een stabiel geloofsleven. Als al de een altijd meer karakter invloeden, stemmen invloeden dan de ander houden. Maar dat we het woord van Paulus tot onze mogen maken, Heere. We hebben dan altijd goede moed. O Heilige Geest, werkt u dat. Als het onderpand dat Gij, Heere Jezus Christus, legt in de harten van al de uwen hier op aarde. Iets van de hemel, hier in zondaars harten. Korrels en druppels van hemelse vreugde, hemelse liefde, hemelse heiligheid. Heere, geef dat de rijkdom voor een ieder die van Christus is, ons ook zo tegemoet straalt, dat als we niet van Christus zijn, we ons arm voelen, we ons verloren weten. Als het touw van ons levensschip nog op de voorplecht ligt, of in onze eigen handen is. Heere, laat ons dan vanavond het touw van ons levensscheepje overdragen in de doorboorde handen van Christus. Want alleen in Hem ligt het vast, hemelhoog en eeuwig vast. We danken U, Heere, dat Uw Zoon ten hemel is opgenomen. En leer ons leven uit al het nut dat daarin is weggelegd en de afgelopen diensten voor ons ontvouwd mocht worden. Wat is het dan onze zonde, Heere, dat we zo vaak en zo ver onder de maat leven van de zekerheid en de rijkdom die in de ten hemelvaren Christus is weggelegd. Maar wat zijt ge het waard, Heere, dat heel ons leven u wordt toegewijd, als ge zoveel hebt weggelegd, dan zijt ge ook alles van ons waard. Laat ons, Heere, zo christen zijn, zo gemeente en kerk zijn, dat er iets van afglanst in de samenleving. Ook deze week op weg naar Pinkster toe, u het geeft. Zegent u alles wat eruit de gemeente uit mag gaan deze week. De gemeenteavond aanstaande dinsdagavond. Het contactuur, het kinderappel. Laat er zegen op mogen rusten, Heere. Als er nog een mogelijkheden zijn om elkaar te kunnen bereiken, ook in door de weekse samenkomsten. We bidden u voor onze overheden en voor ons vorstenhuis. Geef hen wijsheid om land en volk voor te gaan, ook in maatregelen van verstand te geven, dat land en volk zich schikken mag, zich onderdanig mag betonen aan de overheden die over haar gesteld zijn. Maar we bidden hier om overheden en vorstenhuis dat u mag erkennen, dat ook mag uitspreken en belijden, zonder u niets te vermogen. Zegt u de maatregelen. Op zo'n manier, heren, dat heel de samenleving het mag merken dat het van u komt, heren. En dat er een God is die het al regeert, die tuchtigt, maar die ook weer zegent. Geef, heren, dat wij gestempeld door de achterliggende weken en maanden nader bij u leven. Dichter bij u in afhankelijkheid. Meer uw komst tegemoet. Hoor ons uit genade, heren, om Jezus Christus wil. Amen. Na de preken over ten hemel gevaren Christus willen wij nu zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het lied van ene koning de ten hemel gevaren Christus zingen. Psalm 45, het eerste vers. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.